En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn 3 geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas. Haiti. Een van de paradepaardjes van het Caribisch toerisme. Rum, stranden, mythische tradities en gebruiken en een trotse cultuur in een zwarte postkoloniale helstaat. Vaste prik op de Caribische cruises en prominent aanwezig op de radar van honeymooners. Dit alles had Haiti kunnen zijn. Want maar weinig landen in de wereld staan zo te boeken als onveilig en mislukt als Haiti. Politieke instabiliteit is meer regel dan uitzondering. Criminaliteit tiert er welig en ook natuurrampen weten het land te vinden. Terwijl de hele wereld zich te goed doet aan de Caribische zon, zijn het in Haiti andere beelden die beklijven. Laten we hopen dat Haiti met zijn unieke spiritualiteit en bloedmooie natuur ons de komende jaren meer kan laten zien van zijn schoonheid. Laten we daar deze aflevering alvast maar een begin mee maken. Aan het einde van deze podcast beantwoorden we de 3 vragen. 1. Waar moeten we dit land voor bellen als we een probleem hebben? 2. Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En 3. Wat zouden we doen als we 1 dag in Haiti zouden zijn?
En we hebben weer nieuwe vrienden van de show. Joost de Kat, Atlas Mapmaker.
Of Mapmaker.
Ja, Atlas Mapmaker kan ook. En Olivier Pols, welkom.
Dankjewel.
En dankjewel voor je centjes.
Ja, welkom. En we noemen ook weer even wat mooie reacties. Ik noem even de eerste van Nienke de Jong. Grote podcastlas is mijn vluchtheuvel in het woelige wereldnieuws. Alleen die zin is al heerlijk.
Ja, echt.
En ze zegt, ik bedoel, een podcast waarin de hosts zeggen, yo, dit is een leuk feitje voor in de kroeg, en het dan vervolgens gaan hebben over de importgoederen van Saudi-Arabië, is echt my kind of podcast.
Ja, nou heerlijk, want als je dat leuk vindt, dan ben je ook our kind of listener.
Ja, exact. Ja.
Ik heb ook nog een reactie van Livia. Hey mannen, ik luister al een aantal weken naar jullie podcast. Ik kijk er iedere week weer naar uit om een nieuwe aflevering te beluisteren. Ga zo door en ze kan niet wachten tot we Nieuw-Zeeland gaan behandelen. Maar dan heb ik denk ik slecht nieuws. Want er zijn nog heel veel.
Dat is het land dat we nooit gaan doen.
Ja. Bij deze, jammer. Ja. Nou, er zijn nog heel veel andere landjes in Oceanië die we ook gaan doen tijdens de kleine podcastlast afleveringen.
En Willem van Venderlo zegt, hoi mannen, jullie hadden het onlangs over prachtige foto's van onder andere Santorini. Daar waar je 180 graden kan omdraaien en een veel minder fotogeniek beeld ziet. Als daar nog geen term voor is, coin ik die graag bij deze. Het Taj Mahal effect.
Ja, daar ben ik het misschien wel mee eens.
Jullie zijn daar geweest, hè?
Ja, Max en ik hebben daar een hele geile fotosessie gemaakt met z'n tweeën.
Ja, en ik vind hem ook niet helemaal opgaan.
Nee, want het is buiten de muren van de Taj Mahal. Daar is die vuilnisbelt.
Ja, en dat is ook best wel echt India. Ja. Dus het is de Taj Mahal is de uitzondering, niet de achterkant.
Nee, en ja, precies. Ja, want het is eerder in Cairo bijvoorbeeld.
Maar nu doe ik India ook wel weinig recht aan.
Ja, maar ik vind het wel een fenomeen wat een term verdient.
Ja, dus deze houden we er gewoon in voor hier, het Taj Mahal effect.
Ja, en ik vind het mooi klinken. Dankjewel, Willem.
Willem van Windeloo. Nou, boys, terug naar Haiti. Hoe ging de research?
Ja, ik vond het best wel moeilijk.
Moeilijk?
Ja.
Jij had ook een moeilijk onderwerp, volgens mij.
Ja, dat viel op zich wel mee, maar ik ben de hele tijd op zoek geweest naar een reden om Haiti gewoon zo zondig mogelijk neer te gaan zetten in deze aflevering.
Ja.
Maar heel veel gebeurt, heel veel om over te vertellen.
Ja.
Ook wel een bewonderingswaardig land op de een of andere manier. Maar ik ben heel benieuwd wat we ervan gaan bakken.
Ja, bij de studie was Haiti altijd stond dat bekend als het meest gefaalde land van het westelijk halfrond. Altijd onderaan alle lijstjes van het westelijk halfrond landen, zeg maar. Dit onderzoek heeft dat niet heel veel beter gemaakt. Ik vind echt, ik had een soort plaatsvervangende, hoe zeg je dat? Ik vond het heel zielig voor alles.
Ja, en er zijn ook wel een hoop Europese landen die er niet best af gaan komen.
Nou,
denk ik.
Frankrijk, echt. Als je een francofiel bent en je luistert deze podcast, misschien moet je hem afzetten.
Zet naar het einde.
Ja. Maar het is ook maar net welk onderwerp je uitzoekt. Hè? Kijk, ik heb me wat in de culturele aspecten mogen verdiepen. En nou, daar kun je toch best wel een positief, leuk verhaal van maken, toch ook wel.
Zeker. Nou, dan ben jij de baken van hoop voor ons.
Ja,
helaas niet in alles. Maar Dat blijkt wel.
Ja. Precies. Nou, dan gaan we even beginnen met...
Het paspoortje.
Exacto. Hey, ligging. Haiti ligt in het Caribisch gebied. We hebben het er al over gehad in de aflevering van Barbados. Het Caribisch gebied, al die eilanden zijn eigenlijk één grote waaier. En Haiti ligt in het noordelijke deel tussen Cuba en Puerto Rico. Het ligt op Hispaniola. En dat eiland delen ze met de Dominicaanse Republiek.
Ja, dat is heel raar.
Ja, ken je nog meer gedeelde eilanden?
Ierland.
Goed.
Ja, maar... Oh ja, precies. Timor?
Ja.
Oost-Timor.
Is heel technisch wel gaan. Heel ja, goed.
En dan ook Indonesië met heel veel anderen.
Ja, Nieuw-Guinea bijvoorbeeld. Ook zo'n, ja, ja, precies. Ja. Ja. Oppervlakte. Haiti is ongeveer 2/3 van Nederland. Net zo groot als Rwanda. Aantal inwoners is dus 11,5 miljoen. En waar ik in Barbados dus heel erg op hoopte... van dat meest dichtbevolkte eiland... dat is dus eigenlijk hier...
Oh ja? Oh ja?
Dus ze hebben nog, er is nog één eilandje in de Filipijnen. Daar ga ik verder niet op in. Maar verder zijn zij het dichtstbevolkte eiland ter wereld. Niet Haiti zelf, maar een klein eilandje dat er in de buurt ligt. Het is iets meer dan een half voetbalveld. En er wonen dus 500 mensen.
Nee,
nou, dan
wow,
ben je dus het meest dichtbevolkte eiland ongeveer van de wereld.
Oké, gezellig.
Hoofdstad is Port-au-Prince, op zijn Frans. En ja, andere grote steden zijn eigenlijk alleen Cap-Haïtien. Mooie naam ook. En heel veel andere mooie namen vind je in de plaatsnamen Bombardopolis.
Vet.
Les Anglais, dus okay, de Engelsen.
Mm.
En Ossilans, dus wat in
mooi,
stilte.
Mooi.
Ja,
Bombardopolis, 90... daar ga ik wel goed op.
Ja, daar ga ik ook heel lekker ja, op. Religie, 90% is ongeveer christen. De grootste deel is katholiek, maar er zijn ook best wel wat protestanten. En 1 op de 10 heeft geen geloof. En dan moeten we natuurlijk ook alvast even een introductie maken met het voodoo. Heeft in 2003 officiële status gekregen in het land. Dan de taal. Dat is Frans en Haitiaans Creools. En Haitiaans Creools is een tijdje niet zo hip geweest, maar het gaat nu wel echt goed met de taal. Dus een mooie zin, even heel veel Creoolse talen besproken de afgelopen afleveringen. Maar het standaard antwoord op de vraag how are you is mpa plimal. Wat betekent eigenlijk niet slechter dan hiervoor.
Wauw.
Nou, vind ik een mooie zin.
Ja. Mooi poëtisch.
En het is ook het land met de meeste Creoolse sprekers. Dus ja, sprekers van de Creoolse taal. Dan gaan we even door naar de achternamen. Veel Franse voornamen als achternamen. Dus Jean, Pierre, Joseph, of Joseph eigenlijk, vals spelen. Louis, Charles en François. Dat zijn veel achternamen in Haiti.
Ja, oké. Okay. Ja. Ik kan me wel een beetje bedenken waar dat vandaan komt.
Ja, dat gaan we nog heel diep, diep uitzoeken, denk ik. En sluit ik even af met de vlag. Het is wel weer echt een mooie, is altijd een lekker hoofdstukje. Twee horizontale banen, blauw en rood. Wit logo ertussenin met het wapen. Ik vind het niet zo mooi. Het is echt een soort, het is echt een soort paintje, lijkt het. Het is gewoon ja, alsof ze gewoon logo, wit achtergrond, midden van de vlag. Nou, laat het daar maar.
Ja.
Dus kritisch moeten we ook af en toe zijn. En dit is dus een van die vlaggen die zijn eigen vlag afbeeldt. Wat we in Costa Rica
oh, ja, ja, het dat lijstje wat we natuurlijk hebben, op, dit, op socials hebben gedeeld.
Op Twitter hebben we dat gedeeld,
ja,
inderdaad.
Ja, ja.
En wat wel mooi is met die vlag, spelen van 1936 waren in...
Berlijn.
Ja, Nazi-Duitsland. En dat je dus twee landen, waaronder je Haiti, die daar aankwamen met een hele ploeg. En er daarachter kwamen dat ze dezelfde vlag hadden als een ander land.
Huh? Nee, echt.
Dat ze gewoon van elkaar erachter kwamen van, hey shit jongens, we hebben allebei dezelfde vlag. En welk land was dat?
Nou, dat zal dan ver weg hebben gelegen.
Blauw-rood.
Filipijnen?
Nee.
Korea?
Nee. Nog één keer raden.
Papua-Nieuw-Guinea?
Nee, het was Liechtenstein.
Oh ja, die okay, natuurlijk ook dit blauw-rood.
Ja, en toen heeft Liechtenstein ook maar gedacht... nou, dat gaan we niet nog een keer doen. Dus die hebben er een grote kroon op gezet.
Hmm.
Oh ja, die hebben inderdaad bijna dezelfde vlag, joh.
Oké, gaan we even kijken naar de bevolking in Haiti. En beginnen we even met mensen die er niet meer wonen. Namelijk de Taino... Dat is de oorspronkelijke bevolking van Haiti.
En zeg je niet Taino?
Taino? Ja, Taino staat inderdaad de accent op de i.
Ja.
Dat is een bevolkingsgroep die op meerdere eilanden in het Caribisch gebied voorkwam. Op heel Hispaniola, maar ook op, bijvoorbeeld op Cuba en Puerto Rico. Nou, heel veel daarvan zijn gestorven door infectieziekten en geweld die mee zijn gebracht door de Europeanen die aankwamen in dat gebied. En het gedeelte dat overbleef, dat is eigenlijk gemengd met de Europese immigranten. Dus als bevolkingsgroep zijn zij als zuiver ras eigenlijk uitgestorven.
Ik heb gelezen dat de Taino was het eerste volk wat Christopher Columbus aantrof toen hij naar Amerika voer. En dat de schattingen van hoeveel mensen er toen dus rond 1492 leefden in dat hele gebied, dat is tussen de 100.000 en 8 miljoen.
Ja, dat is een Taino. Vrij brede schatting.
Ja, maar los van de brede dat schatting.
Dat is,
ja, maar die zijn dus gewoon, die zijn dus niet meer.
Nee.
8 miljoen.
Nee, 90% of zo is daarvan dus overleden door geweld of door infectieziekte.
Ja.
En die andere 10% die is vermengd gaandeweg.
Ja, ik heb wel ook wel weer gezien. Ik heb ook, als je afvraagt waarom weet hij een godsnaam ding over de Taino, omdat ik in de geschiedenishoofdstuk dit bij veel meer tegengekomen. Maar die, ik heb ook gelezen dat die Taino-identiteit dus in de laatste jaren weer heel erg in opkomst is. Omdat dus heel veel mensen in onder andere de VS heel erg onderzoek zijn gaan doen naar waar ze vandaan komen, waar hun genen en zo liggen. En toen heel erg onderzoek zijn gaan doen naar die Taino-cultuur en identiteit en dat het zo weer helemaal tot leven wordt gebracht.
Ja.
Dat vind ik echt een vette trend in de wereldgeschiedenis. Dat mensen naar hun echt een aloude cultuur op zoek gaan en dat dan weer helemaal opnieuw leven in gaan blazen.
Ja, ook al zijn ze inmiddels nog maar 1/256ste deel Taino.
Precies.
Maar,
precies.
Ja, maar zo hou je een cultuur wel leven. Dan ga ik weer op zoek naar leuke dingen.
Ja.
Ja. Nou, die, op die 1/256ste na is het merendeel van de bevolking zwart. Het grootste deel zijn nazaten van tot slaaf gemaakte Afrikanen die door de Europeanen over werden gebracht om in Haiti te werken op plantages. Een kleine als mulat, die bevolkingsgroep zijn we al eerder een paar keer tegengekomen. Een mulat, dat is eigenlijk een mengeling tussen vaak een Europese vader, Franse vader in dit geval, en een zwarte moeder. En die vormen eigenlijk een kleine bovenlaag, een soort elite. Die hebben heel lang een beetje een elitaire status gehad, die mulatten. En de volledig zwarte bevolking, de meerderheid, was meer de werkende klasse als het ware.
Ja.
En eigenlijk is het in heel veel landen zo dat de mulatten juist een beetje aan de onderkant staan van de sociale ladder.
Ja.
En daarboven bijvoorbeeld de mestizen en dan de Europeanen. Maar hier is het dus zo dat zij eigenlijk juist bovenaan staan, omdat er eigenlijk geen Europeanen of mestizen of wat dan ook meer wonen in Haiti. Max is aan het geloof. Een heel groot deel is dus inderdaad katholiek en een klein deel ook protestant. En ja, hoe zit het dan precies met dat voodoo? Voodoo is zo'n beetje de godsdienst die je toch associeert met Haiti. En ook dus sinds 2003 de officiële godsdienst. Vaak wordt gezegd van, nou, de bevolking is ongeveer 85% katholiek, 15% protestant en 100% voodoo.
Wow.
Met andere woorden, dat gaat gewoon samen. Ja. Dat sluit elkaar niet uit.
Nee.
En voodoo is een religie die is overgekomen uit West-Afrika met de zwarte bevolking. En zich eigenlijk als het ware heeft vermengd met het katholicisme in Haiti. Wat was het geval? Die Afrikanen die kwamen aan en die moesten van hun eigenaren, een Europese eigenaren, eigenlijk christen worden. Dus die werden gekerstend. Maar in het geheim oefenden zij nog wel hun voodoo godsdienst uit. Nou, er zijn wel wat parallellen tussen voodoo en het katholicisme, namelijk dat ze allebei monotheïstisch zijn. Er is ook sprake van een soort tussenfiguren tussen God en de normale mensen, waar je dat in het katholicisme hebt met bijvoorbeeld engels en heiligen, heb je dat in voodoo met loa. Dat zijn figuren die daar dus als het ware tussenin staan. En wat werd er gedaan? Die loa, die werden door de Haitiaanse bevolking vaak vermomd als katholieke heiligen. Om op die manier eigenlijk het niet te laten opvallen dat
ze nog iets anders geloof bij
een voodoo geloof aan het praktiseren waren in plaats van het katholicisme.
Dus wow. Ja.
Nou, wij kennen voodoo eigenlijk vooral toch een beetje als een duistere religie.
Ja,
met die spelden en zo.
Heel erg orientalisme, toch? Zo van, eng geloof wat we niet kennen.
Ja, het films en het series en het games.
Precies. En die ene reclame van Eva Apeldoorn bellen met Bill Gates. Met die voodoo poppetjes op dat stokje.
Ja, ja, ja. Nou,
Bill Clinton.
Niet Bill Gates.
Voedende poppen zijn inderdaad een van de bekendste objecten uit de voodoo-religie. Maar die worden eigenlijk maar heel beperkt gebruikt. En de duistere kant van voodoo, die vind je met name in hoodoo. Hoodoo, dat is namelijk een beetje de magische kant van voodoo. Die zich richt op kruidengeneeskunde. Maar ook bijvoorbeeld op magie waarbij je bijvoorbeeld probeert om zieke mensen beter te maken.
Ja, ja.
Of duistere magie waarbij je mensen probeert ziek te vervloeken.
Ja, een beetje ja, shamanisme of zo. Of ja, een beetje ja, dat, ja.
Maar dat hoodoo, dat is eigenlijk een... Dat is geen... religie op zich, dat is een magische kant van voodoo, maar het staat er in principe los van en het vormt eigenlijk maar een klein deel van het voodoo geloof.
Dus, ja, dus iedereen die hoodoo praktiseert, die zal verwijzen naar voodoo, maar niet iedereen die dingen met voodoo te maken heeft, doet ook aan hoodoo.
Nee, zeker niet. En het is inderdaad maar een klein deel van het geloof. Dus echt niet iedereen die... gelooft in voodoo, is de hele dag bezig met spelden in poppetjes prikken en zo.
Nee, precies. Dat is weer de westerse...
Precies, dat is echt een westerse blik. Ja, dus laat dat heel duidelijk zijn.
Oké, jongens. De geschiedenis van Haiti. Dit is even iets waar je inderdaad weer even voor moet gaan zitten. En ik bij voorbaat alweer een disclaimer. Ik ga het nooit zo goed weten te kunnen vertellen als dat wat er daadwerkelijk is gebeurd. Want er is van alles gebeurd. Het was echt een strijdtoneel tussen de Spanjaarden, de Britten en de Fransen. Er is van alles gebeurd. Er is ook van alles gebeurd vanuit de tot slaaf gemaakte populatie van Haiti zelf. Dus ik ga in ieder geval beginnen. Bear with me here. Ik hoop dat ik het goed doe. En anders dan stuur je mijn rectificatie in. We pakken hem even op waar Columbus ongeveer die hele regio heeft geclaimd tot de kroon van Spanje. En eigenlijk de hele Taino-bevolking heeft uitgegroeid door middel van ziektes en ook door oorlog. Maar eigenlijk verschoof die aandacht van die Spaanse kolonisten best wel snel al naar Midden- en Zuid-Amerika. Ze vonden die eilanden eigenlijk helemaal niet zo boeiend. Ze wisten niet zo goed wat ze daar moesten doen. Dus zijn ze daar weg en toen hebben ze het eiland, dat heette Hispaniola, hè, dat heeft hij zo genoemd, dat betekent echt Spanje, heeft hij overgelaten aan de piraten eigenlijk. Of zoals ze het toen noemden, de zeeschuimers.
Ik weet niet welke term ik mooi vind.
Ik vind zeeschuimers fantastisch. Ja. Ja. Maar goed, je hebt dus ook nog woorden als boekanier en filibustier, piraten. En eigenlijk om een soort andersoortige piraten. Geef maar een beetje aan hoe belangrijk dat toen was.
Ja.
Nou, vanaf het midden van de 17e eeuw kwam het geleidelijk in handen van de Fransen. Daar werd heel veel gevochten. Ook in Europa werd heel veel gevochten. Dus op een gegeven moment had je de Vrede van Rijswijk in 1697. Ja, ja. En toen werd links en rechts wat geschoven met gebied, zoals dat wel vaker werd gedaan met verschillende vredes. En toen werd Hispaniola officieel Frans en werd het omgedoopt tot Saint-Domingue. Ja. Dus het Franse Santo Domingo, ja, zeg maar eigenlijk. Nou, en dat groeide in no time uit tot een van de meest rendabele van alle Europese plantagekoloniën. Het was echt de kurk waar het Franse Rijk op dreef, zoals ze dat zo mooi zeggen. Engeland deed zijn best, Nederland deed zijn best. Hè? Maar als wat wij in tegenwoordige tijd zien als zeg maar de meest rendabele kolonie, zou dat ongeveer Haiti zijn.
Ja, ik las inderdaad dat ergens in de 18e eeuw dat er geen kolonie zoveel geld opbracht als Hispaniola.
Exact.
Dat was net zo'n 40% van de suiker.
Ja.
En 60% van de koffie.
Precies, ja.
Kwam daar vandaan.
Ja, bizar toch? Sterker nog, op een gegeven moment was de helft van de totale consumptie van de wereld kwam daar vandaan. Van de suiker en koffie. Ja, echt. Dat gaat echt wel zo. Maar goed, iedereen weet tegenwoordig dat deden die Fransen niet zelf. Dat werd gedaan op een bruut systeem van slavernij op echt een bizar industriële schaal ongeveer. Er werden echt tot aan 40.000 tot slaaf gemaakte Afrikanen ingevoerd in Haiti per jaar. 40.000. Mm-hmm. En dat was ook omdat dus 50% van de Afrikaanse bevolking die aankwam op het eiland, die stierf binnen een jaar. Ja. 50%. En daardoor gingen die plantagehouders daar dus gewoon maximaal belasten. Omdat ze het idee hadden. Ja, al die tot slaaf gemaakte mensen, die gaan toch binnen een jaar dood. Kunnen ze net zo goed volle bak gewoon uitbuiten. Ja, en dat heeft natuurlijk echt verschrikkelijke gevolgen. Waaronder dat bijvoorbeeld de gemiddelde levensverwachting van een tot slaaf gemaakt op Saint-Domingue was 21 jaar.
Ja, dat is echt waanzin. Ja.
Nou, dat is echt bizar. Dat is echt verschrikkelijk. We zeiden voor deze aflevering, we gaan een keer een special opnemen over die hele geschiedenis van die internationale slavenhandel en die Atlantische driehoek en zo.
Dan gaan wij het hier ook wel even noemen.
Dan gaan wij het hier denk ik ook wel even noemen. Want dat heeft zo'n bizarre impact gehad op alles in de wereldgeschiedenis. Maar goed, even terug naar
Haiti, daar werd dus, of in ieder geval terug naar Saint-Domingue, daar was er zoveel geld dat, zeg maar, los van alles wat terug naar Frankrijk ging, was er ook heel veel geld dat vloeide uit in het land zelf. Ze hebben ze best wel veel imposante plaatsen gebouwd met veel rechtszalen en operagebouwen en zo. Voor die tijd echt bijzonder, waaronder dus de noordelijke kustplaats Cap Français. Cap, jij noemde hem al even in het paspoortje. En dat was een heel bizar plek eigenlijk. Want het was rond 1780. Was gewoon kaarsrechte straten en supermooie gebouwen, stenen huizen. Wat voor die regio natuurlijk echt bizar was. Want dat was ten tijde van George Washington. Ja. Dus waar hebben we het dan over, weet je wel. Ja. De stad had ook rond de 17.000 inwoners. En 1 op de 5 mensen die daar woonden toen was een witte Europeaan. Dus er waren 4 zwarte op elke witte Europeaan. Dus wat ook nooit zo gezien was, dat samen zo samenleefde.
Dit is wat wij nu kennen als Cap Haïtien.
Dit is wat we nu kennen als Cap Haïtien. Ja, precies. En je had daar botanische tuinen, literaire gezelschappen, kunst en wetenschap en badhuizen en zo. Een groot gekhuis daar. Maar dat was dus ook een hele gekke samenkomst van omstandigheden. Want je had dus die internationale handel van al die koffie en suiker. Een bizarre raciale hiërarchie van tot slaafgemaakte met die witte Europese overheersers. Slavernij, maar ook de verlichting. Want je had daar ook al die opera's en al die wetenschappen en al die dingen. Dus dat was echt een bizarre plek in de mondiale globalisering van de geschiedenis eigenlijk.
Toch wel raar dat de Europese cultuur toen heel erg bezig was met die verlichting. En tegelijkertijd dat slavernij wel gewoon echt bestond.
Exact.
Ja. Dan moet je nagaan dat als je daar als witte Europeaan woonde, dat je midden in dat
die
strijd zat.
Ja, precies. Maar ook gewoon inderdaad dat je verlichting, het gaat om de persoon en jezelf verlichten boven God en al die dingen. En tegelijkertijd ben je wel een andere groep mensen gewoon met een zweep koffie aan voor je aan het laten verbouwen.
Ja,
bizar. Maar goed, maar dit was dus ook de tijd, want in 1789 brak de Franse Revolutie uit. Sowieso revolutionaire jaren toen, ook in Midden-Amerika natuurlijk. En die Franse Revolutie, heel veel revoluties.
Ja.
En dus ook de slavenopstand van Haiti, ook een revolutie.
Ja.
Sommige geschiedeniskundigen die zeggen, die schalen die allemaal een beetje in dezelfde periode. Hè? Zeg maar, de liberté, égalité, fraternité was ook tot aan toen nog Saint-Domingue, of Haiti dus nu. Die Franse Revolutie had een van de gevolgen daarvan, was dat Hispaniola, wat natuurlijk toen Frans was, dat eiland, was een soort verdeeld. Hoe moeten we hier nou mee omgaan? Hè? Hebben we nou nog een koning of niet? Voor wie zijn we hier nou aan het produceren? Maar toen werden dus in no time, hebben heel veel tot slaafgemaakte de overhand genomen en hebben eigenlijk in no time best wel veel plantage in de fik gestoken en vet veel kolonisten vermoord. En uiteindelijk is er dus een 13-jarige strijd geweest tussen de Fransen en de tot slaafgemaakten die in opstand kwamen. En daar is dus echt super veel over geschreven, over die slavenopstand. En daar wil ik jullie even heel kort nog even mee naartoe nemen, want dat is echt best wel heel interessant. Want tegelijkertijd dat die Fransen dus in gevecht waren met die tot slaafgemaakten, waren dus ook de Spanjaarden en de Britten vanuit de zee heel erg bezig om te kijken, oké, wat gaan we hiermee doen? En ze ondersteunden dus die Spanjaarden, omdat ze dus bang waren dat als de slaven in opstand waren gekomen in Haiti, dat het ook zou gebeuren bij hun plantages in heel Afrika, Zuid-Amerika. Ze wilden geen voorbeeld daarbij doen. Maar,
dus iedereen die slaven had, die keek echt met argusogen naar wat zich daar allemaal afspeelde.
Precies,
dat was een schrikbeeld natuurlijk voor iedereen die slaven had.
Ja, dat is ons geld, weet je wel. Dat zijn de eilanden die onze rijkdom hebben bezorgd.
Ja.
Maar wat dus heel vet was eigenlijk, in die Franse legers, die werden dus steeds verslagen. En er was op een gegeven moment één man, Toussaint Louverture. En Louverture is een bijnaam. Dat betekent eigenlijk de opening, omdat hij altijd een opening zag in de linies van de tegenstander inderdaad. En hij heeft in een paar jaar tijd zijn leger vergroot van 500 tot 14.000 soldaten. Dus bijna allemaal tot slaafgemaakte mensen. En hij versloeg keer op keer de Fransen en de Engelsen. En die Europese die waren maar echt verbaasd. En die hadden zich echt zo afgevraagd, hoe kan dit? Hoezo kunnen die lui die tot voor kort op de plantage werken ineens zo goed vechten? Maar dat was dus, omdat toen ze uit Afrika waren, kwamen ze eigenlijk daaruit. Daar waren ze al soldaten en daar waren ze al aan het vechten. En die hebben dus eigenlijk gewoon krijgssoldaten overgevaren naar plantages.
Paar van Trooien binnen
ja, gehaald. Je had natuurlijk de allersterkste mannen binnen. En dan waren daar ook gewoon mensen die vochten in legers en zo. Dus die waren vet goed in het vechten tegen die Fransen.
Ja.
Ja. Nou, even fast forward naar 1802. Toen was er dus nog steeds strijd. Maar toen heeft Napoleon, ieder wel bekend Napoleon, had gezegd, oké jongens, als jij je overgeeft, dan zullen wij Haiti niet meer aanvallen. En dan zorgen we ervoor dat jullie er gewoon zo mogen blijven. En dan krijg je amnestie en helemaal prima. Toen heeft
heeft hij daarin ingestemd. En eigenlijk heeft Napoleon gewoon meteen die afspraak genegeerd. Heeft hem in de cel geflikkerd en is hij daar eenzaam gestorven. Wat echt een verschrikkelijke move was van de Fransen, uiteraard. Want hij werd daar gewoon behandeld als een misdadiger. Terwijl hij was eigenlijk gewoon best wel een gevierd generaal van het Haitiaanse leger, zeg maar. Wat toen nog geen Haiti heette. Maar, en dat, hij werd ook best wel gerespecteerd door de Fransen. Omdat ze hem echt zagen als echt een goede krijgsheer, zeg maar. Ja. En Napoleon heeft hem eigenlijk een soort stilletjes laten sterven in een cel in Frankrijk. Maar goed, maar toen dan iemand over Jean-Jacques Dessalines. En dit was in 1803. En ondertussen was het hele eiland Hispaniola was in de handen van dus de rebellen. Dus de tot slaaf gemaakt, die het eigen leger hebben gemaakt. En hij heeft het land toen onafhankelijk verklaard onder de naam Haiti. Wat dus weer, even teruggaand, een Taino woord was voor het eiland.
Ja.
Dus eigenlijk daarmee meteen gewoon over die hele geschiedenis gezegd. Het is allemaal niet meer geweest, het is nu vanaf ons. Deze Jean-Jacques Dessalines heeft zichzelf toen uitgeroepen als keizer Jacobus de eerste van Haiti.
Goeie naam.
Gewoon meteen denken, fuck it. Weet je, ik doe gewoon precies zoals de Europeanen. Ik kom mezelf gewoon meteen tot keizer. En was onafhankelijk. Werd in 1825 ook door Frankrijk als zodanig erkend. Hè? Dus dat was echt best wel uniek in die tijd. Van wow, oké, best wel bijzonder dat dat kon. En uiteindelijk in 1844 heeft het Spaans sprekende deel van het eiland zich afgescheiden. En dat werd toen de Dominicaanse Republiek. Dus zo kennen we nog steeds dat eiland als twee eilanden. Maar goed, nog even afrondend voor deze fase van de geschiedenis is in ruil voor die diplomatieke erkenning van Haiti heeft Frankrijk een boete van 90 miljoen frank te betalen in goud opgelegd aan Haiti. Ja. Omdat zij zeiden, yo, hallo, de parel van de Antillen, Haiti, was van ons. Dat was de kurk waarop onze economie dreef. Die is nu niet meer, weet je wel. Die is niet meer van ons. Dus jullie gaan maar mooi betalen, want dit zijn gemiste inkomsten.
Ja.
En anders dan zouden ze dus eeuwige handelsembargo's opleggen, eeuwig blijven aanvallen, iets waarmee ze hebben gedreigd. Dus Haiti is daarmee akkoord gegaan. Maar dat heeft uiteindelijk dus 122 jaar geduurd voordat ze die schuld helemaal voldaan hebben. En zo hebben ze dus echt een hele nieuwe natie eigenlijk al vanaf het begin af aan uitgewrongen van alle eventuele economische mogelijkheden die ze hadden.
Oké, Leon, dank voor deze geschiedenisles. Ik neem even over voor het stukje politiek. Een stukje politiek gaat nog wel eens over de politiek van nu. Jij bent gestopt bij de onafhankelijkheid. Is dat 1840 ongeveer, zei je?
1811. Ja, weet je dat Haiti de schuld heeft voldaan in 1945, 1947.
Ja, ongeveer. Dat is perfect voor nu, want daar gaat mijn politiek stuk pak daar ook ongeveer op verder.
Ja.
Ook best wel nog lang geleden, maar er is zoveel gebeurd de laatste tijden dat je die politieke geschiedenis toch best wel weer ver terug kan trekken de 20e eeuw in. Gaan we even naar de tijd tussen 1934 en 1957, was er heel veel instabiliteit. Sowieso als je de Haitiaanse politieke geschiedenis van tot die tijd, of vanaf die tijd tot nu hebt ongeveer, dan is het of mega grote schurk en mega grote instabiliteit. Ja. Dus je mag kiezen welke je het liefste wil. Nou, allebei natuurlijk niet ideaal. Rond die tijd tot 1957 heel veel instabiliteit, heel veel regeringen die constant elkaar bevochten. De VS heeft daar nog een tijdje gezeten. Die probeerde daar militaire garden te installeren. Die bleef weer over nadat de VS terug was getrokken. En die wilden ook weer de macht pakken. En je hebt die zwarte bevolking, die hadden allemaal invloed. En je had ook nog die mulatte elite die ook een greep deed naar de macht. Dus dat was niet ideaal.
Rampencocktail.
Ja, en toen in 1957, toen kwam er iemand aan de macht en die heette François Duvalier. Mooie naam.
Heel mooie naam.
Maar niet zo mooi vet.
Nee, dat vreesde ik al.
Ja, er was een arts. Had al best wel veel imposante dingen gedaan en mensen hadden echt wel grote verwachtingen van hem. Hij had ook hele grote verwachtingen van zichzelf. En uiteindelijk doordat zijn arts verleden, dat hij dat zo sterk bij zich droeg, noemde iedereen hem Papa Doc. Ook een hele mooie naam.
Ja, Papa
maar
Doc.
Toch.
Maar dit Doc komt dus echt omdat hij een dokter was.
Ja, zijn achtergrond als arts. En die begonnen uiteindelijk met hele mooie plannen. Dus armoede, analfabetisme wilde die aanpakken. Maar uiteindelijk bleek het niet zo'n hele fijne vent. En hij had eigenlijk een steeds harder bewind tegen al zijn tegenstanders. Hij werd steeds wantrouwiger. Zeker toen er vanuit Cuba een invasie kwam in 1959. En eigenlijk vanaf het begin heeft hij hulp gehad van zijn soort van paramilitaire organisatie. Eigenlijk een soort privéleger. De Tonton Macoud heette zij. En dat is best wel een naam die mij niet meteen een heel belletje deed drinken.
Nee, mij ook niet.
Na de coup-poging van 1958 heeft hij die geïnstalleerd. Dus eigenlijk een beetje zijn presidentiële garde, maar dan echt heel keihard. En die naam die komt van de man met de zak. nou, misschien wel bekend. Bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstman, hoort ook een beetje bij die familie van zagen en mythen, zeg maar. Die goede kinderen beloont en slechte meeneemt. En die hebben uiteindelijk ook gezorgd voor de naam van zijn paramilitaire organisatie. Die recruteerde onder burgers, waardoor eigenlijk niemand precies wist wie nou precies erbij hoorde. En die gasten die kregen dus geen soldij. Betekende ook dat zij moesten plunderen voor hun geld. En dat hebben ze ook heel hard gedaan.
Oh joh.
Zij kleden zich in een soort groen legeruniform of een blauwe denimhemd. Met zwarte zonnebrillen, een kapmes en 2 semi-automatische pistolen.
Jezus.
En ze hebben heel veel moorden en verkrachtingen en plunderingen op hun naam staan. Oh, en zelfs de afgehakte hoofden van de mensen die ze hadden vermoord, die werden dan weer op markten tentoongesteld om mensen af te schrikken, bijvoorbeeld. Niet fraai.
Nee.
Nou, Papa Doc die gebruikte de voodoo-fascinatie van zijn burgers eigenlijk voor een eigen soort van persoonlijkheidscultus. Dus hij ging in één keer heel erg fluisteren, heel erg langzaam praten, indringend kijken. Hij ging heel langzaam bewegen. En in de voodoo-traditie is dat iemand die heel spiritueel is, bijvoorbeeld. Dus daar speelde hij heel erg op in.
Hmm.
En intussen, 1964, benoemde hij zichzelf even als president voor het leven.
Oh ja.
Nou, dat leven duurde niet zo lang, want hij overleed in 1971. En zijn 19-jarige zoon, Jean-Claude, nam het over. Baby Doc.
Baby Doc,
ja,
oké.
Die kreeg die nieuwe naam. En daar werd het allemaal niet veel beter van. Er kwam nog wel bij dat hij echt een fascinatie had voor geld en voor een hele exorbitante levensstijl. Dus het hele land, dat vind ik altijd zo zuur, hè? Dat het hele land dan krepeert.
Onder één man zijn...
En die man had een bruiloft die $3 miljoen kostte. Ja. Weet je, dat soort dingen.
Ja.
Nou, was niet populair. Maar goed, zijn land had wel ervaring met opstand tegen brute leiders. En zo ook groeide het verzet tegen Baby Doc. Hij vluchtte het land uit en hij vervloekte tussendoor nog even het presidentiële bed met voodoo. Met die hoodoo dus.
Oh, yeah.
En hij heeft toen $400 per kind betaald. 2 kinderen uit een ziekenhuis gekocht en die geofferd.
Wat?
Duister.
Oh, wauw, oké, heftig.
Maar hij mocht wel in Frankrijk komen daarna. En hij had nog een kasteel en een hele dure auto. Dus hij heeft daar in ballingschap heeft hij daar geleefd. Het zure van dit alles was dat dit alles zich afspeelde in een soort internationale context van een tijd in de Koude Oorlog. En de Duvaliers, dus Papa Doc en Baby Doc, waren zeer anticommunistisch.
Mm-hmm.
En kregen dus heel veel financiële hulp van de Verenigde Staten.
Ja, echt.
Om in het zadel te blijven.
Dat is echt ook weer een rode lijn in de heel veel landen die we hebben besproken, jongen. Ja. Hoeveel achter de schermen eigenlijk, ik zag ook bij Paraguay.
Ja.
Als je zeg maar pro of tegen het communisme of het Westen was, dan kreeg je gewoon geld, je kreeg wapens, ondersteuning, van alles en nog wat. En dat heeft zoveel politiek beïnvloed, dat tot nu nog overal te zien is.
We hebben dat denk ik in bijna alle Latijns-Amerikaanse landen gehad die we nu kennen.
Ja.
En het zal ook niet de laatste zijn.
Nee, want we zitten, laten we wel wezen, 200-300 kilometer van Florida.
Ja, daarom. Dus het is wel, echt anderhalf uur vliegen of zo. Dus het scheelt
dus,
echt niks.
Dus je snapt dat ze de achtertuin gunstig gezind wilden laten blijven.
Nou, op een gegeven moment Papa Doc dood, Baby Doc gevlucht. De jaren daarna, daar was weer heel veel instabiliteit die je dan krijgt. Dus je had Jean-Bertrand Aristide en later René Préval. Die waren toen aan de macht. Nou, die deden veel pogingen om het land beter te laten functioneren. Maar ook daar zag je weer veel coups en slechte samenwerking, bijvoorbeeld met het leger. En in 2017 kwam Jovenel Moïse aan de macht.
Moïse.
En ook daar werden er weer flinke demonstraties. En zelfs de katholieke bisschoppen die schaarden zich achter de demonstranten. En die schreven in een brief dat Haiti verworden was tot een land van georganiseerd bedrog. En Moïse is ook in 2021 is hij vermoord.
Ja.
Dus hij is doodgeschoten in zijn huis. Vast staat wel dat Haiti altijd genoemd wordt als het gaat om de term failed state.
Ja, ja.
Dus mislukte staat. Dus eigenlijk als een centrale overheid praktisch geen tot weinig controle meer heeft over hun eigen grondgebied. En dat de staat bijvoorbeeld ook geen monopolie meer heeft op geweld.
Nee, ja,
nou, dat zie je dus wel heel erg in Haiti. Dus je hebt heel veel militaire coups. Het leger wordt dus niet meer geleid door de regering. Die gaat ook weer vaak een andere kant op.
Ja.
Heel veel criminaliteit en veel corruptie.
Je zou echt een totale reset willen eigenlijk.
Ja, ja.
Maar...
ja, dus de meeste failed states liggen in Afrika en het Midden-Oosten. En Haiti is dus stevast wel in dat lijstje, maar dus het enige in de Amerika's.
Ja. goed, dan gaan we even kijken naar de natuur in Haiti. En ja, daar wordt het nog niet veel vrolijker van. We moeten het even hebben over een van de grootste rampen in de wereld. Die heeft plaatsgevonden op Haiti in 2010. Een zware aardbeving die aan tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen het leven heeft gekost. Ja. Kunnen we het denk ik allemaal nog wel herinneren.
Ja, zeker.
Ja. Ook de beelden van hoe erg de schade daar was. De aardbeving had een kracht van 7.0 op de schaal van Richter. Dat is eigenlijk niet zo heel hoog, nee, als je het zo hoort. Het is sowieso een zware aardbeving, maar we hebben er ook veel van 9.0 en hoger gehad in de wereld. Dat is 100 keer zwaarder op die logaritmische schaal. Maar deze aardbeving was tamelijk ondiep. En bovendien was natuurlijk in Haiti, de huizen waren vrij slecht gebouwd. Mensen woonden dicht op elkaar en op die manier konden heel veel slachtoffers vallen. Eigenlijk is voor dit soort aardbevingen is het beter om te kijken naar de schaal van Mercalli in plaats van de schaal van Richter. Op het journaal komt die eigenlijk nooit voorbij, maar de schaal van Mercalli die gaat van 1 tot 12 en die kijkt eigenlijk meer naar de gevolgen van een aardbeving. Oh ja. Dus de mate van verwoesting. En niet naar de magnitude, zeg maar. De natuurkundige kracht puur. Nou, even wat geologische achtergrond. Deze aardbeving die vond plaats op een transversale breuklijn. Dat is een breuklijn waar twee platen langs elkaar schuiven. En daar kunnen zware aardbevingen optreden. Maar wat zich hier onderscheidt van veel andere breuklijnen is dat hier geen vulkanisme optreedt. Vaak gaan vulkanismen en aardbevingen samen als een ene plaat onder een andere duikt. Maar dat is hier dus niet het geval. Dus in Haiti heb je geen vulkanisme. Maar door die platen die langs elkaar schuiven, kan daar wel druk op bouwen. En als die platen losschieten, dan
heb je een aardbeving.
Ja. Nou, deze ramp. De schattingen lopen erg uiteen hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen. Zo tussen de 100 en de 300.000. In ieder geval honderdduizenden huizen ingestort, waardoor miljoenen mensen dakloos zijn.
Ja.
Dus een heel groot deel van de bevolking is zwaar getroffen door deze aardbeving. Een klein deel van de bevolking heeft er ook van geprofiteerd, want er is een gevangenis ingestort, waardoor 4.000 gevangenen konden ontsnappen.
Oeh, dat jij moet profiteren.
Vonden dat waarschijnlijk wel prettig. Los van het feit dat waarschijnlijk ook hun families zwaar getroffen waren. Er kwam een enorme hulp op gang. Ik zag een kaartje van landen die hulp hebben gestuurd, op welke manier dan ook. Nou, er zijn meer landen groen gekleurd dan niet in de wereld.
Ja.
Alle landen in Amerika's, in Europa, maar ook het merendeel van de landen in Azië en Afrika kwam met hulp. Giro 555 is geopend. 111 miljoen euro opgehaald. Tot voor kort was dat de op één na hoogste inzamelingsactie. Want ze zijn nu voorbijgestreefd door Oekraïne.
Ja.
Dus dat de teller hoger. Wat is de koploper nog? Weet u dat ervan?
Katrina? Ja, dat zal de tsunami, denk ik, zijn.
In
2004.
In 2004, inderdaad.
In kerst was dat.
Ja, dat was een tsunami na een aardbeving van 9.1 of zo. Dat was dus wel eentje die op de Richterschaal ook heel groot was.
Ook echt iets van 200.000 doden of zo. Dat is echt vreselijk.
Ja, dat was ook echt verschrikkelijk, ja. Dat kwam dan vooral door die vloedgolf. Hier kwam geen tsunami op gang, dus dat was een geluk bij een ongeluk. Die hulp die kwam wel heel lastig op gang, want de haven was zwaar beschadigd. De verkeerstoren van de luchthaven was ingestort. Veel wegen waren kapot. Dus dat was heel erg lastig. En het heeft jaren geduurd voordat de schade, de fysieke schade, een beetje is opgeruimd. En ook nu is het land er nog zeker niet bovenop.
Die buitenlandse hulp, ik heb het eens over gelezen, Huug. Die buitenlandse hulp die heeft dus was ongeveer 8% van het bruto nationaal inkomen tussen 2000 en 2019. Dus dat is gewoon puur hulp van buitenland. En was ongeveer gelijk aan de overheidsuitgaven in die periode. Dus wat ze binnenkregen aan buitenlandse hulp was bijna gelijk aan wat de overheid uitgaf. Ja. Ter vergelijking met zeg maar andere landen die in die tussentijd ook heel veel buitenlandse hulp hebben gekregen. Zoals bijvoorbeeld Rwanda en Cambodja. Landen die dus ook in de jaren 90 en jaren 0 heel veel tegenspoed hebben gehad. is Haiti dus echt een stuk minder hard gegroeid, of eigenlijk zelfs gekrompen in die kansen dan die andere landen. Dus in Haiti is dus de kans om je basisschool af te maken en de levensverwachting en zo is alleen maar omlaag gegaan. Hmm. Dat heeft dus te maken met die overal aanwezende corruptie. Daardoor is er dus super veel geld wat dus ingezameld is door westerse landen. Dus als je luistert en je hebt geld gedoneerd aan Haiti, dit wil je niet horen. Maar heel veel van dat geld, dat is dus allemaal waarschijnlijk via terechtgekomen bij niet bij de juiste mensen. Maar daardoor zijn er dus ook heel veel verschillende organisaties die hebben gezegd, ja luister, wij gaan geen geld geven aan Haiti, want we weten dat dat toch niet goed terechtkomt.
Ja,
dus
ja.
Echt het gros van het gros van het geld wat werd beloofd aan Haiti is naar allemaal buitenlandse organisaties gegaan die op Haiti weer hebben gewerkt.
Ja.
97% van al het geld is dus doorgesluist naar niet-Haitiaanse organisaties en liefdadigheidsinstellingen.
Yo.
Moet wel gezegd worden dat dus wel organisaties zijn die daar wel dus on the ground wel echt veel hulp hebben geboden.
Ja,
Verenigde Naties, zo, Artsen zonder Grenzen, dat soort...
Ja, het geld werd dus niet toevertrouwd aan Haitiaanse organisaties zelf. Ja.
2 jaar na de aardbeving was er minder dan 1% van het geld naar de Haitiaanse autoriteiten gegaan. Dus je kan zeggen dat het iets goeds is, want die autoriteiten die zijn dus heel erg corrupt en die hebben dat geld allemaal in eigen zak gestoken. Dus ergens hebben ze een soort geleerd van de fouten van Haiti, van we moeten, als we de mensen op Haiti willen helpen, dan moeten we dat doen met de organisaties van het buitenland.
Ja, ik snap het op zich ook wel, weet je. Kijk, als dat land, corruptie is zo'n moeras voor geld ook.
Ja, echt.
En inderdaad. Dus op het moment dat je zo'n corrupt land hebt, dan weet je zeker dat als het naar zo'n land gaat, dat het waarschijnlijk niet goed terechtkomt.
Ja.
Nou, ga je het dan maar zelf doen. Maar dan weet je dus ook niet of het goed terechtkomt.
Nee, en wat dus ook lastig is dat er toen de tijd is een rapport uitgekomen dat die Jean-Claude Duvalier, weet je wel, Baby Doc.
Ja, ja.
Dat hij dus in zijn 15-jarige tijd dat hij aan de macht is gegeven, waarschijnlijk iets van $800 miljoen aan hulpgeld heeft gestolen, heeft gebruikt.
Ja, dat was al dat geld vanuit de Verenigde Staten waarschijnlijk.
Precies, ja. Dus dat was ook verschrikkelijk.
Nou, even verder kijken naar hoe het land er verder uitziet eigenlijk. Ja, het is een heel heuvelachtig land. Ook wel echt wat bergen op sommige plekken. Heel veel kustlijn. Oorspronkelijk was het bedekt met heel veel bos. Echter zijn er heel veel bomen verdwenen. Ontbossing op Haiti is echt enorm geweest. En dat heeft een aantal redenen gehad. Een van de redenen is om landbouwgrond te winnen. Dat gebeurde dus al in de koloniale tijd. Voor de teelt van koffie, tabak, suiker, et cetera. Een andere is voor het winnen van houtskool.
Oh.
Er wordt heel veel gekookt op houtskool.
Yeah. Oh, ja.
En ook nog steeds. Dus dat is nog steeds een reden om bomen te kappen. Leon, jij vertelde over die schuld die ze hadden bij de Franse regering. Die 90 miljoen frank. Nou, die hebben ze deels afbetaald door hout te exporteren naar Frankrijk.
Yeah.
Dus op die manier hebben ze heel veel bomen moeten afstaan. Nou, dat maakt ook dat... die ontbossing in Haiti eigenlijk veel eerder optrad dan in veel andere gebieden. We hebben het nu vaak over ontbossing in Indonesië, Brazilië en Congo. Dat is allemaal iets van wat in de laatste 10, 20, 30 jaar enorm is toegenomen. Maar hier was het dus in de 19e eeuw een heel groot probleem.
Ja.
Nou, en ontbossing, Max, je hebt er al een keer iets over verteld, Sierra Leone, is natuurlijk verschrikkelijk voor het bijeenhouden van de grond. Want als je een land hebt wat tamelijk bergachtig is en het regent er veel, want dat doet het, want we zitten in een tropisch gebied, dan krijg je enorm veel erosie. Dus dat water neemt alle grond mee. Je krijgt modderstromen. En dat gaat natuurlijk ook weer ten koste van de vruchtbaarheid van het land. Want als de bodem telkens wegspoelt, dan gaat de bodemvruchtbaarheid verloren. Nou, het is ook een gebied waar veel orkanen en zo voorkomen.
Echt gistige cocktail. Ja,
dus dat helpt ook niet. En als je bodem zo los ligt, dan kan een orkaan natuurlijk ook daarmee aan de gang gaan met wind en met het vele water wat ze meenemen.
Nou, nog even een klein stukje over de economie. The Economist schreef in 2010 dat Haiti, wat al lang bekend stond als het armste land van het westelijke halfrond, strompelt sinds de Duvalier-jaren van de ene crisis naar de andere. Nou, dit is met de economie natuurlijk ook niet heel veel beter. Wat wel vet is, zij hebben de helft van alle vetiverolie van de wereld.
Ja, van parfum.
Ja, van parfum inderdaad. Ja. Ja. Dat komt allemaal van Haiti. En ze hebben dus heel veel bananen, cacao en mango. Dus dat hebben ze sowieso wel. Hm. Maar ja, Hugo, zoals je al zei, ze hebben super kwetsbaar voor allerlei soorten natuurrampen. Maar ze hebben dus ook heel veel armoede en heel veel beperkte toegang tot onderwijs. En dat is ook weer een soort ja, weer een soort giftige cocktail van verschrikkelijke ontwikkeling, die er dus eigenlijk de hele tijd achter blijft. Ja, sinds de moord op de president vorig jaar leeft het land ook eigenlijk in een soort wetteloosheid, wat natuurlijk ook niet goed is voor een land. En zelfs voor de coronapandemie leefde 3/5 van de 11 miljoen inwoners voor minder dan $2 per dag. Ze staan 170ste op de ranglijst van de Human Development Index. En ze hebben dus echt verschrikkelijke levensverwachting, heel slecht onderwijs, bijna geen gezondheidszorg en dat soort dingen. Nou, om dan toch nog enigszins positief af te sluiten, is door de coronapandemie is dus het gebruik van de mobiel bankieren en online transacties en zo is heel erg toegenomen. Dus kunnen ze makkelijker ook met geld omgaan in het land en zo hopelijk misschien weer wat meer richting een iets positievere uitkomst komen.
Ja, laten we dat hopen.
Laten we dat hopen.
Nou, wat we ook gaan hopen is dat Haiti gewoon meer de kans krijgt om zichzelf, om zijn eigen potentieel te benutten als het gaat om toerisme.
Ja.
Want ja, het zal niet verbazen dat zo'n land superveel potentie heeft.
Nou,
het
is, de bijnaam is de parel van de Cariben, toch?
De parel van de Cariben, ja. Dan gaan we daar ook wel wat mee doen, toch? De komende eeuw. Mm-hmm. Eventjes rubriekje Lisa. Wanneer moet je hier nou heen? Vanaf april en mei gaat het heel hard regenen. Daarna wordt het heel heet. En daarna komen er heel veel orkanen. Dus eigenlijk als je daarheen wil, ga rond november tot en met maart ongeveer. Dat is de meest rustige periode. Dus de winter. Nou, scheelt. Ja, hier heb je dan ook winter. Dus dan kun je nog wat. Dan is het lekker weer daar. Dit is een land waar heel veel potentie is, maar waar er eigenlijk nog maar heel weinig van de grond komt.
Ja.
Fun fact. Toen Baby Doc aan de macht was, toen hebben Bill en Hillary Clinton hun honeymoon gehad in Haiti.
Echt? Oh, echt?
Jazeker.
Was dat toch politiek beladen op een of andere manier? Of?
Ja, ik heb het niet echt gevonden. Ja, het waren wel gewoon het was wel gewoon een land waar heel veel geld heen ging vanuit de VS natuurlijk.
Ja.
Nou, sommige landen, ook wel best wel een leuke categorie landen die wij af en toe bespreken, die kun je heel goed duiden aan de hand van afleveringen van Reizen Waas. Nou, oh, hier is hij geweest.
Oh, nice.
Dus ik heb deze jaren geleden een keer gezien, nu toch nog maar even nog een keer gekeken. Was best wel een mooie uitzending, maar ook wel een stukje deprimerender dan Sierra Leone en Bangladesh. Want ja, dat zijn toch wel landen die een beetje aan het opkrabbelen zijn. En Haiti, daar komt eigenlijk nog steeds, ja, komen niet zo heel veel mensen. Toerisme zou hier heel goed mogelijk moeten zijn. Maar de infrastructuur is ook gewoon niet zo goed.
Hmm.
Dus hij zit constant vast overal met een 4x4 en dan komen ze weer niet los. En dan, nou ja, dan wijzen ze weer op bepaalde wijken waar die heen gaat, waar eigenlijk nog niks gebeurd is sinds die aardbeving bijvoorbeeld. De hele wijken die zijn eigenlijk, liggen nog helemaal in puin.
Ja. Wat inmiddels ook gewoon 12 jaar geleden is.
Ja, precies. Ja. Extra pijnlijk is natuurlijk dat dit is midden in een gebied dat het heel goed doet toeristisch.
Ja.
Ja, want het Caribisch gebied is gewoon zo'n toeristische hotspot. Ja. Voor de rest van de wereld.
Hetzelfde eiland als de Dominicaanse Republiek.
Ja. Ja. Nou, dat is ook meteen lastig, hè? Want je hebt superveel concurrentie dus ook in de buurt. Die ongeveer hetzelfde aanbieden.
Ja. Nou ja, en waar gaat die concurrentie dan heen? Ook naar andere plekken waar je dus heel goed van de zon kan genieten. En Haiti is daardoor ook best wel een populaire bestemming voor cruises. Dus je kunt daarheen met een cruise. En dan ga je dus naar Labadie. Een soort privé resort alleen voor cruiseschepen. Haitianen mogen daar niet komen. Okay. Als je daar aanmeert, mag je eigenlijk niet van die compound af.
Ja.
En daardoor is het gewoon een van de mooiste stukken Haiti is gewoon niet toegankelijk voor de mensen uit Haiti.
Oh, ja.
Dus dat is ook niet fraai.
Nee. Nou,
wat is nou wel fraai? De Citadel La Ferrière. Het absolute hoogtepunt als je gaat naar Haiti. Het is een gigantisch complex. Het is eigenlijk een heel groot fort. Wat ze expres meer in het binnenland hebben gebouwd. Om zich te beschermen tegen toekomstige Franse aanvallen. Net na de onafhankelijkheid is het neergezet.
Oh ja, okay.
En het is echt een mega groot fort. Dus we plaatsen wel even een foto op de socials. Echt absoluut de moeite waard. Waar je ook heen kunt is de Babancourt distillerij. Want het belangrijkste rummerk van Haiti is Babancourt. En je kunt daar dus ook gewoon tastings gaan doen en alles. Nou, lijkt mij dus persoonlijk heel tof.
Ja.
Wat je er ook hebt, is de peperkoekhuisjes. Dat is een soort bouwstijl, architectuurbouwstijl met heel veel vakwerk. Populair geworden tweede helft 19e eeuw. En dat kwam overwaaien uit het oosten van de VS. Dus een beetje losjes gebaseerd op de pittoreske stijl die toen in Engeland heel populair was. Heel veel houten luiken, huizen met torentjes, grote zolders.
Ja.
Het is best wel een mooie bouwstijl. En Haiti is een van de nou ja, de grootste hotspots van de wereld als het gaat om die bouwstijl.
Grappig.
Ja, ja.
Peperkoekhuisjes. Nou, de kathedraal van Port-au-Prince is ook wel leuk om even te noemen. Dat was ooit een hele grote toeristische attractie. Maar dat is, die is zo zwaar beschadigd tijdens die aardbeving dat ze hebben gezegd, joh, we laten hem zo. Hmm. En dan kun je dus ook gewoon zien wat echt rechtstreeks de invloed is van die aardbeving.
Okay. Zo'n technisch keer alleen dan...
Ja, precies. Ja, in Berlijn.
Nou,
ja.
Vind ik best wel goed eigenlijk.
Ja, inderdaad. Vind ik eigenlijk wel goed.
Ook ja, om daar nou honderden miljoenen aan uit te geven, om dat helemaal te restaureren.
Precies.
Ja. Nou, kunst in Haiti. En Haiti heeft best wel een unieke cultuur. En dat komt omdat het in de Amerika's een van de weinige landen is met meer Franse dan Engels of Spaanse invloed.
Ja.
Oh ja. En die Franse invloed die zie je best wel terug in de muziekcultuur bijvoorbeeld. Nou, en dat natuurlijk allemaal vermengd met West-Afrikaanse tradities. Muziek, een genre wat typisch Haitiaans is, is compa. Schrijft compas, C-O-N-P-A-S. En dat heeft merengue als basis erin. Ja. Merengue, dat is een rippen wat meer voorkomt in die contraien. En dat is een beetje gemengd met Europees stijldansen. Dus het is...
Oh, vet. Een beetje als Franse ballroom dancing.
Precies, die echte ballroom dancing met het ritme van die merengue. Om samen die compa, Haitiaans genre. Maar de bekendste artiest moeten we toch wel naar de moderne tijd toe en de popmuziek. En dan hebben we het natuurlijk over...
Presidentskandidaat.
Zeker.
Presidentskandidaat Wyclef Jean.
Wyclef.
Toch mooi, hè? Meest voorkomende achternaam. Nou, Jean. Wyclef zit er gewoon in.
Ja, ja, precies. Zit er gewoon bij. Hij is wel als kind naar de VS verhuisd. Dus hij is wel echt Haitiaans, maar heeft zijn muziekcarrière toch vooral vanuit de Verenigde Staten vormgegeven. Nou, hij heeft in Nederland een aantal keren een topnotering in de top 40 gehad. Een aantal keer ook met de Fugees, waar hij lid van was. Namelijk met de hitjes.
Killing Me Softly.
Killing Me Softly, zeker. En andere bekende.
Ja, dit is echt zo'n groep waarvan je zoveel kent. Maar nu, ik heb even
niks paraat. Het eerste woord van...
Ready.
Ready or not.
Ja, tuurlijk.
Ah ja, tuurlijk. Ja.
Ook solo heeft hij best wel wat gedaan. Weliswaar samen met andere vrouwelijke artiesten.
Ja, Shakira. Hips Don't Lie.
Hips Don't Lie.
Hij is van de legendarische woorden. Shakira,
Shakira. Ja, mooi. En verder nog.
Ja.
Je zoekt nog een nummer 3 hit en een nummer 5 hit.
Ja, ja.
Zeg
eerste
maar.
Woord?
No.
Woman, no cry.
Dat is vol
nee,
eiland.
Nog twee keer no. No, no, no. Samen met Destiny's Child.
Wat? Echt? Dat daar bij? Oké, wow.
En zijn beste nummer, als je het mij vraagt, 911 met Mary J. Blige.
Oh, is dat ook, is dat met hem?
Is ook met hem.
Ik vind Mary J. Blige
dat
wel
ja, maar dat is precies wat je zegt. Is dat ook met hem? Ja. Dat is echt Wyclef Jean. Hè? Ja. Hij is vaak een beetje in de schaduw van andere artiesten als co-producent. Nou, verder dankt Haiti zijn plaats in populaire cultuur eigenlijk vooral aan het eiland Île de la Tortue.
Oh ja, Tortuga. Ja,
Tortuga.
Beter bekend inderdaad onder de Spaanse naam Tortuga. Tortuga is een eilandje wat aan de noordkant ligt van Haiti. En dat ligt heel strategisch in de Cariben.
Ja.
Het heeft een natuurlijke haven die goed verdedigbaar is vanaf de hoge rotsen. En daardoor populair bij alle kolonisatoren in het gebied. Dus de Spanjaarden, de Engelsen, de Fransen, die knokten allemaal om eigendom van Tortuga. En door die chaos en het machtsvacuum wat er de hele tijd ontstond door die machtswisselingen, profiteerden de piraten daar eigenlijk van. Tortuga werd al snel een uitvalsbasis. Ja, de zeeschuimers. al snel een uitvalsbasis voor piraten. En ja, tegenwoordig is Tortuga eigenlijk een beetje synoniem met de romantisering van de piraterij in de 15e, 16e, 17e eeuw.
Ja, ja, met zo'n film als Pirates of the Caribbean.
Ja, dat zijn onze grote vrienden van Disney die daar even voor hebben gezorgd.
Ja, ja, Pirates is natuurlijk het bekendste voorbeeld ervan. Maar bijvoorbeeld ook de strip van Roodbaard is ook geïnspireerd op Tortuga.
Oh, ja.
En Assassin's Creed, computerspel. Oh, ja. Een deel speelt zich daar af.
Nou jongens, ga ik jullie meenemen naar de keuken. En dit is wel een positief hoofdstukje.
Ja.
Dit is weer eentje waar we het over hebben gehad. Als het namelijk een mix is van verschillende culturen, dan profiteert de keuken er eigenlijk altijd van.
Ja.
Dus je hebt, en het is natuurlijk fantastisch grond voor allemaal verschillende. Nou, we hebben er gezien cacao, mango's, al dat soort fruit en groenten en hintjes. Dus dat is fantastisch. Dus het is een mix en invloeden. Ze eten heel veel verschillende kruiden. Het is heel vaak eenvoudige maaltijden, maar wel met dus heel veel kruiden. Ook veel pittige maaltijden, waar ik wel groot fan ben. Jij ook, Max.
Zeker.
Hugo, trouwens. Dus het is lekker. Het is lekker tropisch met een hint van Afrikaans. En een vleugje Franse complexiteit. Las ik ergens. Dus
nou,
ik,
ja, is toch mooi?
Daar ben ik bij.
Ja.
En wat ze eigenlijk voornamelijk eten is heel veel kip. Dus poulet au noix is een bekend gerecht. Eigenlijk niks anders dan gewoon kip en cashewnoten. Maar dan heerlijk gekruid, lang gegaard. Zorgen dat je het alles perfect op een bepaalde manier doet. Ik weet zeker dat elke Haitiaanse moeder heeft weer een eigen gerecht van
mooie,
van
pittige, zoetige sauzen en zo. Ja, ja.
Gestoomd en met blokjes gesneden tomaten en weet ik wat, allemaal lekkere dingen. Verder heb je griotte. Dat is voor de niet-vegen zoals ik ongetwijfeld heel lekker. Want het zijn namelijk blokjes varkensvlees die heel langzaam worden gestoofd in een zoete en pittige marinade van chilipepers, uien, sinaasappel, limoen en citroensap. Tot ze zacht zijn. En daarna worden ze nog een keer gebakken in de koekenpan.
Kijk.
Dus als je daar geen honger van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. En verder hebben ze heel veel van dat soort gerechten. Dus vlees gecombineerd met lokale vruchten en noten. Dat is heel lekker. Maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is in de regio, is drank.
Ja, de rum.
Ik denk dat we dat op elk Caribisch eiland wel zullen moeten gaan behandelen. Ja, maar
ik denk dat de rum zo'n breed hoofdstuk is, dat we bij elk land waar we het over hebben, net weer een nieuwe invalshoek kunnen krijgen.
Ja, maar precies. Deze is dus echt een nieuwe invalshoek, want je spelt het zelfs anders. Je schrijft een rum met een H ertussen. Dus ja, R-H-U-M. En het verschil zit hem in dat, en nogmaals, correct me if I'm wrong, maar de Engelse en Spaanse rum wordt dus onder andere gemaakt van melasse. Maar de Frans sprekende landen en oud-koloniën, waaronder Haiti, die gebruiken puur suikerrietsap. En dat is echt een groot verschil. Verschil in de rum. Ik ben twee winkeltjes langs geweest vanmiddag. Helaas geen rum van Haiti.
Ja.
Die vent zat me ook aan te kijken. Wat kom jij hier vragen?
Ja, die stuurde al bijna met een fles Captain Morgan erbij. Ja,
inderdaad. Hij zei, nou, dit is het dus sowieso niet. Nee, dus, maar die Franse rum, of rum agricole, heeft dus ook een beschermde herkomstbenaming. Of in het Frans, als het heet, een appellation d'origine contrôle. Zoals bijvoorbeeld cognac of champagne.
Ja, oké.
Een AOC, AOC noemen ze dat.
Zijn ze heel goed in Frankrijk.
Ja, zijn ze heel goed in Frankrijk. Dan, tenslotte, de crémas is de feestdrank van Haiti. Is een soort een mix van gecondenseerde en verdampte melk met kokosnoodroom en nootmuskaat, kaneel, vanille, limoen en rum. En dat drinken ze eigenlijk altijd als het feest is.
Nou, ben ik ook wel bij.
Ja, dus
Ik ook.
Ja, ik zou het liefde voor jullie gemaakt hier vanavond, maar ja, helaas geen Haitiaanse rum, jongens.
Er kwam iets tussen.
Nou, ik heb trek gekregen van het hoofdstuk.
Ja. Nou, het hoofdstukje sport. En ja, ik heb twee verhalen. Wat heb je liever? Zeg maar historisch, een beetje duister / best wel grappig of hartverwarmend?
Laten we eindigen met hartverwarmend, dus doe maar eerst die duistere.
Oké. Olympische Spelen, even om te openen. 1 keer zilver, 1 keer brons. Geen quizje deze keer. Zilver, Silvio Cator, verspringer, 1928, Amsterdam. Okay. Eerste zwarte Olympier.
Oh, vet. Joh.
Eerste gouden winnaar.
Gouden winnaar?
Winnaar van gouden medaille.
Oh, zo ja.
Komt uit Haiti.
Ja, vet.
Dat was Constantin Henriques. En hij was een onderdeel van het Franse rugbyteam.
Oh, oké.
Maar hey, wel mooi goud gevonden.
Yeah.
Maar goed, daar gaan deze verhalen niet over. Dat was gewoon even een introotje. Voor het eerste verhaal neem ik jullie mee naar 1976 spelen in...
Montreal?
Oeh, zo, dat is goed.
Caramba.
Haiti deed mee met 10 atletiek sporters en 3 boksers. Puntje was, waren allemaal amateurs, waren allemaal vrienden van Baby Doc.
Oh, zo, ja.
Hij gunde hun gewoon een tripje naar Canada en oefende best wel wat druk op ze uit om daar maar te gaan sporten. Maar ze waren helemaal niet zo goed.
Nee, dat is zo.
Dus ze werden overal laatste. Alle Haitiaanse sporters daar werden de laatste. Met tijden waarmee sommigen nog steeds te boek staan als allerslechtste resultaten te spelen alle tijden.
Nee, joh.
Wow, joh.
Ze hadden Omeus Charles. Die liep de 10.000 meter, dus de 10 kilometer. In de nummer 1, die finishte in 28 minuten 04. De ene laatste eindigde in 33-33. En Charles in 42 minuten.
Dat loop ik bijna.
Dat wou ik net zeggen. Ik ken mensen die dat gewoon prima lopen. Nog een voorbeeldje. Giordon Lamotte deed mee op de 5000 meter. De winnaar liep 13,5 minuut. De ene laatste 13,43. En Giordon Lamotte 18,50.
Nee,
nooit meer zo slecht gedaan.
Dat kan echt niet.
Nou, nu naar het hartverwarmende hoofdstukje. En dan gaan we naar dit jaar. Want 2022 was het eerste jaar dat Haiti meedeed aan de winterspelen.
Vet, hadden ze ook bobslee.
Nee, Richardson Viano. Hij is 19 jaar oud en zijn Wikipedia-pagina staat gelijk aan de pagina van Haiti op de 2022 Olympic Games. Dus die hebben gewoon dezelfde
pagina.
Dezelfde
pagina. Ja, precies, ja. Laat me raden, hij heeft een scholarship in de Verenigde Staten.
Nee. Hij is de eerste Caribische skier in de Olympische Spelen. En hij is geadopteerd samen met zijn twee zussen toen hij 3 was uit een weeshuis door Frans-Italiaanse ouders.
Ah, oké.
Okay. Woon in Briançon. In Frankrijk. En hij kwam in Europa aan rond kerst. Het was 35 graden in Haiti. En hij zag voor de eerste keer sneeuw. En zijn adoptievader was een gids in de bergen. En hij zag zijn eerste sneeuwvlok. En hij was meteen verkocht. Hij ging het samen met zijn ouders. Hij was 3, hè. Ging hij het magisch poeder noemen. En hij vond zijn passie in skiën. En hij had zijn droom eigenlijk al opgegeven om voor het Franse team te skiën. Heel veel concurrentie natuurlijk. Maar bijna gestopt ook. En toen kwam de Haitiaanse federatie. Die pas net bestond natuurlijk. En toen is hij er vol voor gegaan. En hij heeft meegedaan. Hij is iets van 34ste geworden of zo. Verder niet zo heel interessant. Maar hij wil gewoon een voorbeeld zijn voor zijn Haitiaanse volk.
Vet.
En hij zei, if other Haitians can ski, that will be incredible. I want to give them a message of hope, of strength, no matter the sport. What's important is to never give up, to fight. Anything can happen if you believe.
Lekker. Oh, ja, daar hou ik van.
Richardson Viano. Absoluut held.
Ja.
Oké, okay, jongens. Ik durf bijna niet te vragen, maar als wij een probleem hebben, waar moeten wij Haiti voor bellen?
Nou, ik heb de uitzending gezien van Reizen Waas. Ik heb toch best wel wat Haitianen gezien. En zo'n spirit.
Ja, die spirit.
Ja.
Ja.
Die hebben het moeilijk, joh. Die hebben het echt decennia aan politieke instabiliteit, corruptie. En toch zo veerkrachtig.
Ja, maar ook hoe je hoop kan vinden in een periode die eigenlijk op alle fronten wordt je tegengewerkt.
Ja.
Je hele eiland wordt tegengewerkt door de natuur, door de cultuur, door de geschiedenis, door van alles en nog wat. En dan alsnog weet je hoop te vinden en dat soort bizarre situaties. Daar kunnen veel Nederlanders nog wat van leren.
Precies, daar hebben we toch best wel een beetje gebrek aan soms.
De spirit van Haiti, daar kunnen we veel van leren. Ja, daar kunnen we ze voor bellen als
mooie
een
probleem. Mooie naam voor cruise ship ook, als we binnenkort die contraille aan gaan doen.
Ja.
En wat gaan we missen als Haiti nu ophoudt te bestaan?
Ja, veel rum.
Veel rum, Mike of Sean, sowieso.
En toch het op één na eerste onafhankelijke land uit de koloniale tijd.
Ja, en één met een succesvolle slavenopstand.
Ja, daarom. Ja, precies.
Net als eigenlijk de eerste zwarte natie van de wereld.
Ja, want de VS geldt als eerste. Hè, dus als eerste koloniale land dat onafhankelijk is geworden. Ja. Nou, misschien een beetje flauw. Daarna, van de echte koloniën, was gewoon Haiti gewoon de allereerste. Dus ja, dat ga ik gewoon missen.
Ja, die hebben echt wel een bijzondere geschiedenis.
Zoveel potentie ook, joh, dat land.
Dat is echt, meer mensen zouden die geschiedenis moeten weten. Dat is echt bijzonder, maar ook echt...
Ja.
Oké, we zijn één dag in Haiti. Wat gaan we dan doen?
Nee, ik ga naar de hoofdstad, Port-au-Prince, en ik ga daar op het terras zitten en van het heerlijke eten genieten en met mensen praten over wat er allemaal zich heeft afgespeeld in dit land en hoe ze hun rug telkens weer weten te rechten en waar ze hoop uitputten. Ja.
Vind ik een hele mooie.
Vind ik ook een hele mooie. Ik ga daarbij en ik ga tegelijkertijd ook gewoon naar het strand.
Ja.
Ik ga daar eens kijken wat ze daar voor... Want ik weet zeker die Haitianen, als ik zie wat voor hoop ze hebben kunnen putten... en die speert waar we het net over hadden... dat sowieso. Ze dat op het strand ja, ook zeker weten wat goed doen.
Ja, en ik ga naar de Citadel. Die is echt zo groot en machtig en boven op die berg. Ja, ik moet daarheen. Ja. Vertel ik wel aan jullie hoe het was.
Ja, dat is goed.
Gaan we s'avonds gaan we de rum proeven.
Ja. Ja. Niemand gaat naar Tortuga?
Ja, eigenlijk wel. Maar dat had ik net moeten zeggen.
Dit was weer een hoofdstuk van de Grote Podcast Las. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons met een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende keer reizen we naar Laos. Au revoir.